Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Zonder goede interne communicatie kun je die organisatieverandering, dat cultuur of dat leiderschapsprogramma wel vergeten. Zonder goede interne communicatie wordt dat betrekken van al die collega's bij innovatie in de organisatie bijna onmogelijk. En zeker nu er heel veel wordt thuisgewerkt, en dat zal gelukkig waarschijnlijk ook nog wel een beetje blijven, is interne communicatie onmisbaar bij de binding met de organisatie. Nou ja, dat is allemaal leuk om te weten. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat het verder gaat dan een paar artikelen op intranet? Oh, wat een vreselijk ding is dat altijd. Hè? Welke tools werken er nou fantastisch? Waar begin je überhaupt als je het voor elkaar wil krijgen? Ja, en wat zijn de mooiste voorbeelden uit de praktijk? Dat onderzoeken we in deze reeks afleveringen van PeoplePower, waarin we het hebben over interne communicatie. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Huib Koeleman. Hij is senior adviseur verandercommunicatie en partner bij Orange Otters. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Huib, leuk dat je er bent.
Dank je. Leuk hier te zijn.
Ik heb nogal de neiging om altijd alles overboord te gooien. Dus ik heb me lekker voorbereid. En ik wilde dingen met je gaan vragen. Lekker gestructureerd. En toen zag ik je net. En toen dacht ik, nee, we gaan het heel anders doen. Niet dat het voor jou uitmaakt. Want jij weet helemaal niet wat ik voorbereid heb. Maar ik zat te bedenken net. Dat eigenlijk deze reeks uit irritatie is ontstaan. Omdat ik ook bij klanten rondloop. Ook met mensen daarover praat. Over nou, mooie verandertrajecten. En weet ik veel wat allemaal. En dan probeer je dus medewerkers te bereiken. En dan is het gewoon zo shit geregeld. Dus ik wilde eigenlijk, mijn eerste vraag aan jou is. Als je nou naar klanten, naar zeg maar de markt kijkt. De gemiddelde wat grotere organisatie. Welk cijfer geef je ze dan voor hun interne communicatie? Dan ga ik je straks vertellen wat mijn cijfer zou zijn.
Ik heb wel een vermoeden. ja, ik heb natuurlijk een niet heel erg aanslechte steekproef. Hè? Want de mensen die me bellen, die hebben iets. Of die hebben een dingetje wat ze willen verbeteren.
Ja. Maar iedereen heeft wel een dingetje.
Ik vind dat er toch heel veel goede dingen gebeuren. Dus ik geef een 6.1.
6.1? Ja. Nou, dan ben je over. Toch?
In Nederland zeker. Maar ik vind toch dat als je mensen echt enthousiast wil maken. En 6.1 is dan weet je de minimale dingen om je werk te kunnen doen.
Ja, oké. Maar stel je voor dat je zit op dat gemiddelde. Je herkent je in die 6.1. En vervolgens moet je... moet enorm geïnnoveerd gaan worden. Want het is super nodig in de markt. Ja. Of je wil de engagement enorm omhoog krijgen. Want daar moet dan wat aan gebeuren. Of je wil je medewerkers betrekken bij de toekomst bij het bedrijf. Mm-hmm. Dan heb je wel een probleem met een 6.1.
Ja, nee, dan ga je niet krijgen dat mensen vanzelf met leuke ideeën komen. Dan gaan ze niet kennis delen. Dan gaan ze niet met collega's overleggen spontaan. Nee, dan heb je een achterstand.
Dan heb je echt veel werk te verzetten nog.
Ja. Ja. Wat was jouw cijfer?
Ik zat tussen een 3,5 en een 4.
Je bent heel enthousiast.
Ja. Nou ja, kijk, weet je, als een 10 is dat het dat je het A heel goed gefaciliteerd hebt, maar B dat er ook heel veel vanzelf gaat. Hè? Want volgens mij, als je interne communicatie goed regelt, dan is dat niet iets wat je doet, maar iets wat er gebeurt. Hè? Dat collega's met elkaar contact zoeken. Mm-hmm. En niet alleen maar dat er gezonden wordt vanuit een plek. Nou, van een afdeling of een directie of management of zo. Ja, dan is het toch wel ver te zoeken hoor. Bij veel organisaties komt het niet veel verder dan een intranet, waar dan artikeltjes opgezet worden die matig gelezen worden.
Ja, maar communicatie is natuurlijk altijd een ding. Hè? Ik weet niet hoe het met jouw vrouw, dat zei je net, is. Ik heb dan thuis een vriend. En ik zei ook vanavond ben ik wat later thuis en ik ga naar een radio optreden. En dat is hij een seconde later weer vergeten.
Oh, oké. Okay.
Dus dan ga jij koken vanavond? Ik denk van, nee. Heb ik niet net gecommuniceerd dat ik wellicht wat later ben? Ja. Dus menselijke communicatie blijft altijd een foutgevoelig. Laat ik het zo.
En moeten we dat verschil dan ook maken tussen zeg maar de geïnstitutionaliseerde in een organisatie, geregelde organisatie, en het feit dat er überhaupt gecommuniceerd wordt tussen mensen?
Ja, misschien wel. Interne communicatie, waar mensen nu behoefte aan hebben, nu, zeker nu we allemaal thuis gezeten hebben met corona, althans veel mensen thuis gezeten hebben met corona, is gewoon het informele contact met collega's. En je ziet dat als er ergens aan gewerkt moet worden, is weer ja, binding. Hè? Dat zijn allemaal van die zachte woorden, maar het is wel hetgene waar je behoefte aan hebt. Je wil weer collega's tegenkomen, je wil weer dat het leuk is, je wil weer discussies met elkaar hebben, je wil weer koffie met elkaar drinken. Je wil ook weten hoe het thuis is en niet alleen die kat die door het beeld loopt tijdens een Zoom-gesprek, maar echt wat er aan de hand is. En daar zijn we niet meer aan toegekomen. Dus volgens mij als wij
ergens aan gaan werken. Is dat jouw analyse? Ik bedoel, ik zie dat ook veel. Maar is dat jouw analyse ook dat je zegt van nou, eigenlijk veel van de interne communicatie gebeurde vanzelf, omdat er samen koffie werd gedronken, geluncht, weet ik veel wat allemaal. Ja. Dat hebben we allemaal anderhalf jaar minder gehad, laten we het zeggen. Soms helemaal niet meer misschien. Mm-hmm. Daar hebben we echt. Wat is het effect daarvan? Wat missen we daardoor? Hè? Want die binding hebben we het dan over. Maar wat is, ja, dus minder binding. Maar nou en, zou ik bijna zeggen. Dus.
De bereidheid om elkaar te helpen wordt minder.
Oh, kijk.
En dan, dat is een beetje jammer. En de wil om samen met elkaar een project tot het eind te brengen wordt minder. Mensen zijn steeds meer met hun eigen taak die ze thuis kunnen
verrichten. Taakgedreven gewoon.
Ja, taakgedreven. En je ziet ook dat veel overleggen worden veel zakelijker. Ik weet niet, op de een of andere manier, als je met elkaar met een beeldscherm zit, begin je niet meer met flauwekul, maar dan begin je meteen, oké, wat moeten we vandaag behandelen, dit en dat. Mensen zijn braaf geworden in Nederland, we steken ons handje op. Ik weet niet of jij vroeger je hand opstak als je in een vergadering iets wilde zeggen, dan brulde je het gewoon, althans dat deed ik.
Ja.
En nu zijn we netjes op elkaar aan het wachten, dus er is een soort discipline ontstaan, dat is ongelooflijk.
Ja.
Ik merk ook, en dat is het voordeel van dat online werken, dat een vergadering met iedereen die thuis werkt, soms efficiënter is dan een vergadering met alle mensen in de zaal. Dus dat is het voordeel.
Ja, alleen efficiënter, meer to the point. Ja, maar je mist dus dat gerommel eromheen.
Ja, maar kijk, het efficiënte leidt ertoe dat sommige sessies, ik doe veel van die workshops en zo, waar ik vroeger 4 uur voor nodig had, kan nu in 2,5. Nou, tijdswinst. Maar, en ook geen reistijd. Nog een keer tijdswinst. Maar als je met zo'n groep ook binding wil hebben, je wil echt dat je ook voor de extra mile gaat, of zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen, ja, die kans wordt dan minder.
Ja.
En dan is het weer fijn als je elkaar tegenkomt, ontmoet. Wij hebben nu afgelopen vrijdag eindelijk weer eens gegeten met de collega's.
Nou, in jullie zelf? Onzin, met mijn
eigen team.
Ja.
We zijn met z'n zessen, nou, binnenkort 8. Dan wil je gewoon elkaar tegenkomen.
Wat zijn dan de vragen die je nu krijgt vanuit jouw klanten op dit gebied? Wat vragen ze dan aan je?
Binding.
Ja?
Mensen willen echt, zeker omdat iedereen nog wel ziet dat het nog wel even duurt voordat iedereen weer naar kantoor kan. Hoe hou ik binding? Hoe blijven mensen aan elkaar gebonden? Maar ook, hoe zorg ik dat mensen. Kijk, op teamniveau doen we dat best goed. Hè? We hebben allemaal onze vergaderingen. We overleggen met elkaar. Daar hebben we discipline in. We hebben misschien wel weekstarts of dagstarts. Dus, en je hebt een teammanager die houdt contact met het hele zootje. Dat gaat eigenlijk best wel goed. En dat is ook nog wel overzichtelijk. Maar tussen teams, dat valt bijna weg.
Ja.
En met de organisatie of met de leiding, nou, dat is ook veel, veel verder weg.
Dus daar waar de verbindingen misschien wat zwakker waren, die dreigen een beetje af te sterven.
Ja.
Is dat het? En die, waar de verbindingen goed waren, spreken mensen elkaar zo vaak doordat ze samenwerken, dat ze ook wel, terwijl ze met elkaar bellen of even 1-op-1 teams of dingen ze, zeggen ze ook nog wel, goh, hoe is het eigenlijk met je en hoe is het met je vrouw en je kinderen?
En daar kom je ook wel aan toe, maar ik weet niet of jullie dat doen, maar de bekende borrels, de digitale borrels, die heel leuk kunnen zijn. Maar ja, je kan natuurlijk geen gesprek voeren in een digitale borrel. Intussen zijn daar wel handige apps dat je zogenaamd weg kan lopen en dan met een paar mensen samen kan ouwehoeren. En hoe dichter je bij iemand staat, hoe beter je die hoort en zo. Maar dat is veel te hip voor de meeste mensen. Die gebruiken Teams of Zoom, punt. Die zijn lang blij als ze contact kunnen maken.
Ja, en die zijn ondertussen misschien ook een beetje moe van de zoveelste pubquiz met collega's.
Ja, zo'n toch? Lichte pubquizmoeheid. Maar ook tijdens de pubquiz, hoe leuk dat ook is, heb je niet echt gesprek met collega's.
Nee, je komt niet echt veel van elkaar te weten.
Dus het is nu zoeken van hoe kan je wel dat contact hebben.
Ja.
En wat ik heel spannend.
Wat een goede vraag.
Ja.
Want dat is de vraag waarbij ze komen. Binding.
Ja.
En dan wordt er van jou verwacht dat jij met een panklare oplossing komt.
Nou, ik zit vooral te kijken van hoe doen zij het al? Hè? En waar zijn de aanknopingspunten punten om het beter te doen?
Ja.
En de combinatie van vragen die je nu krijgt. Nou ja, vandaag mogen er weer meer mensen naar kantoor. Van hoe doe je die combinatie van, ja, mooi woord, hybride werken?
Ja.
En dat wordt nu een heel spannende. Van de helft van de mensen is op kantoor en de helft van de mensen is thuis. Hoe ga je daar dan nog dingen handig aanpakken dat er echt binding is? Of ga je op een gegeven moment 2 subgroepen krijgen? Hè? Van de kantoorgangers.
Ja,
die hebben alles informeel geregeld. Ja. En de thuisblijvers die zijn hard aan het werk, maar die hebben geen idee wat er verder speelt. Ja, dat wil je ook niet.
Nee.
Dus daar slimme oplossingen voor verzinnen, daar zijn we nu vooral mee bezig.
Ja. Heb je een mooi voorbeeld? Misschien wel van een klant die gewoon waar je niks hoefde te doen, maar die het die gewoon een deel heel goed heeft gedaan?
Nou, er zijn nu discussies van hoe krijg je gelijkheid tussen mensen die thuiswerken en die op kantoor werken. En dit is, ik ben niet zelf bij ze geweest, hè, maar Vodafone heeft bijvoorbeeld nu een regel. Als we vergaderingen hebben, gaat iedereen achter zijn beeldscherm zitten. Zelfs als je op kantoor zit, om gelijkwaardigheid te krijgen tussen alle vergaderaars. Want dan moet iedereen gewoon achter dat klote ding zitten.
Ja.
Die is net zoveel in beeld als een ander, namelijk net zo klein. En die kunnen niet meer onderling eventjes dingetjes regelen met elkaar.
Ja.
Dus er is een soort gelijkheid van hoe je de vergadering instapt en hoe je met elkaar werkt. Net zoals dat was toen iedereen thuis was.
Ik heb wel eens mensen in een workshop gehad. Hadden we mensen hier in de workshop fysiek. Maar we hadden ook mensen op afstand. Nou, echt, dat doe ik nooit meer. Wat een drama is dat.
Ja, maar het kan wel hoor. Het kan wel. Ik vind het eigenlijk wel geinig.
Ja, maar het is juist die ongelijkheid, hè, van het babbeltje tussendoor. Ja. Oh jongens, nou, heeft ook dat soort stomme dingen. Wie wilde nog koffie? Ja, en dan zit je naar zijn scherm te kijken. En zeg, ja, sorry, het wordt een beetje lastig.
Ja.
Dus het is niet... Nou, je zit niet echt bij elkaar.
Nee, je zit niet echt bij elkaar. Maar ik heb ook, interim manager geweest, dat woord kan ik nog steeds niet uitspreken.
Maar je was het wel.
Ik was het wel, ja. Bij Hivos, dat is zeg maar een NGO waar mensen in Nederland werken en deel in het buitenland werken. Dus het was gewoon een gegeven dat je vergaderingen had met mensen die in Afrika en Azië en Zuid-Amerika zaten.
Ja.
En mensen die in dit geval in Den Haag zaten. Ja, dus het ook een beetje afspreken. Jongens, zorg dat iedereen aan bod komt. Zorg dat je ook even een informeel moment inbouwt. Want dat kan je natuurlijk, online kan je ook informeel moment inbouwen. Maar gek genoeg vergeten we dat. En dan heb ik het niet over de pubquiz, maar gewoon maandag, hoe was je weekend vragen? Dat slaan we over. Ja, online kan je ook vragen, hoe was je weekend?
Ja.
Hoe moeilijk is dat? Dus dat soort dingen weer meer meenemen, dat geeft een beetje gevoel.
Maar van, ik hoor jou wel zeggen, het besef bij organisaties dat die binding belangrijk is en dat er dus andere dingen voor gedaan moeten worden, die is er wel.
Ja, het eigenlijk voor ons het goede nieuws van deze lockdown is geweest dat heel veel bedrijven doorhebben dat ze moeten werken aan binding.
Ja, mooi. Nou, hoe je dat dan gaat doen en vooral ook wat voor middelen je daar dan allemaal voor kan gebruiken en vooral ook wat dan ook niet, dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Huib Koeleman is de gast van Orange Otters. Binding, 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 binding. Dat is eigenlijk het van ons eerste blokje wat ik vooral heb overgehouden. Speelt heel erg. Is er nou een organisatie waarvan jij zegt van, nou weet je, die hadden al wat dingen geregeld. Die hadden al wat dingen georganiseerd. Die hadden al iets lopen waar ze het eigenlijk daardoor heel veel profijt van hadden tijdens die rare lockdown en nu misschien helemaal en nu het hybride gaat worden, wat ook weer ingewikkeld gaat worden.
Oeh, dan moet ik even namen noemen. Ik ga even nadenken. Wat ik in ieder geval wel zie is dat clubs geïnvesteerd hebben in het zichtbaar maken en het meer informeel zichtbaar maken van bijvoorbeeld leidinggevenden. Dat mensen op een gegeven moment vlogs en blogs en podcasts zijn gaan maken.
Oké.
Okay. Er was een soort, vroeger, voor de lockdown was het zoiets van, ja, er moet een studio komen, het moet allemaal heel officieel en zo.
Ja. Yeah.
En nu bel ik soms met zoons en dochters van CEO's van hoe handig ben jij met een smartphone? Kan jij een klein filmpje maken van jouw moeder of vader thuis? Van hoe die erbij zit, zodat ook andere mensen doorhebben dat ook die baas gewoon thuis aan het werk is. En dat soort dingen heeft een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. En technisch kan en ook superveel.
Het informeler maken, ja. Het minder gelikt.
Minder gelikt, strak. Hier zitten we in een fantastische studio, dus ik wens het iedereen toe. Maar soms zien mensen dat als drempel van, ja, we hebben nu lockdown, we kunnen niet dicht bij elkaar komen. De studioopnames is ook niet echt een optie, dus we schrijven maar weer een nieuwsbrief.
Ja.
Ik denk, flikker op, pak je telefoon, maak een filmpje en stuur dat op en deel dat. En dat is altijd wel, kijk, stuur naar mij op en ik monteer het wel even, dat het een beetje leuker eruit ziet.
Ja.
Dat kan altijd. En we kunnen zorgen dat het niet te lang is, dan knippen we erin. Of we geven een tip van, nou, misschien is een half uur...
Zie je daardoor ook niet heel veel dramatische dingen? Want het is natuurlijk een voordeel, want het wordt laagdrempeliger. En zeker als het gaat om mensen, leidinggevende, directie, dat zijn toch, daar voelt iedereen al bij definitie een soort van afstand toe.
Ja.
Ook al zijn er zulke aardige, vriendelijke, leuke vrouwen en mannen. Helpt dan die vorm van even je mobieltje voor je snuffert houden en zeggen, hey, ja, jongens, god, wat ingewikkeld allemaal. Dit is mijn werkplek en hier zit ik. Ja, ik zit dus ook gewoon in mijn slaapkamer. En helpt die, ja, misschien wel een beetje die kneuterigheid dan ook om het menselijker te maken?
Ja, Ja, want op een of andere manier denken mensen vaak dat de leiding nog steeds op kantoor zit. En heel veel organisaties kiezen ervoor om ook de leiding thuis te laten werken. Maar pas als je het ziet, geloof je het. Ja, dat is toch de kracht van beeld. En ik weet Wageningen University, Wageningen University en Research, moet ik zeggen.
Ja, mijn rotnaam, hè? Ik woon in Wageningen. Ik vind het zo'n rotnaam.
Ja, ja. Nou, ja. Ik ben oud Wageningen, dus ik moest ook even wennen.
Ja.
Maar daar hebben ze gewoon de raad van bestuur. Die hebben die kleine filmpjes opgenomen en gedeeld. En opeens zie je van, oh, nou, het zijn net echte mensen. Hè? Ze zijn tastbaar. En die hebben ook zoiets van, ja, ook na de lockdown, we gaan hier gewoon mee door. Want nu is het opeens veel persoonlijker. Ja. En ze hebben andere teksten als een telefoontje toespreken dan als ze opeens een stuk gaan schrijven. En dan gaan ze op elke punt een komma en stijl en dan wordt het altijd saaier.
Wat vraagt dat van interne communicatieafdeling? Want die zijn natuurlijk, tenminste mijn ervaring, je hebt hele leuke klanten die in de interne communicatie zitten of externe communicatie. Maar het valt mij altijd op hoe nauwgezet mensen zijn die daar werken. Die bereiden heel goed voor en achteraf wordt er inderdaad goed gekeken naar alle punten en komma's en of de logos wel goed staan. Dit is natuurlijk veel raveliger en rommeliger en onvoorbereid. En wat vraagt dat van die interne communicatieprofessie?
Nou ja, de kern blijft hetzelfde. Weten wat je met communicatie wil bereiken. En in dit geval is het heel simpel. Tastbaar maken dat ook de leiding met dingen bezig is. En de gelegenheid grijpen om ook, weet ik veel wat, verhalen te vertellen. Of nieuw beleid toe te lichten of whatever. Maar je moet iets meer improvisatiekracht hebben.
Ja.
En als je steeds tot de punt en een komma, dat kan een ontzettende belemmering zijn om kansen op te pakken die er nu zijn.
Ja.
Wat wij gedaan hebben met mijn eigen collega's. Jongens, ze kregen allemaal €200. Koop er dingen van, ga experimenteren. Dus ik heb op een gegeven moment zo'n greenscreen gekocht. Nou, je wilt niet zien hoor. Maar gewoon kloot even wat aan. Want uiteindelijk moet je ook proberen jouw klanten te helpen. Ja. Of als je afdeling communicatie bent, jouw leiding te helpen. Of jouw medewerkers te helpen het verhaal te vertellen.
Ja.
En wat best wel spannend is dat sommige leidinggevenden zijn er eigenlijk heel goed in. Die pikken dat op en die lopen er letterlijk en figuurlijk mee weg. Sommige leidinggevenden zijn daar wat minder geschikt voor. Ja, dat verschil zie je wel.
En dan is het gemaakt. Hè? Ja. En ik zal ook een beetje vertellen waar de frustratie vandaan komt. Bij mij maken een aantal interne podcasts voor onze klanten.
Ja, super.
Hartstikke leuk. Ook heel dichtbij. Kan heel snel maken. Wel handig om het even goed kwalitatief op te nemen, zou ik zeggen. Dus leg niet je iPhone op tafel. Want dat klinkt alsof je in de badkamer zit. Tuurlijk. Dus je moet even een paar dingen moet je een beetje slim doen. Bijvoorbeeld bij ons in de studio. Maar dat is totaal terzijde. Wat ingewikkeld is dan heb je iets gemaakt waarvan je denkt van nou, dit is volgens mij hartstikke leuk voor mensen. Mm-hmm. Maar hoe krijg je het bij je medewerkers? En daar vind ik vaak, nou ja, dan kom je inderdaad, ja, bezet het op het intranet. Maar zo werkt het tegenwoordig natuurlijk niet meer. Hè? Wij zijn gewend om je notificaties van je Facebook te krijgen, een soort timeline te hebben. Dus we zijn aan hele andere manieren van content tot ons nemen gewend via onze mobiel. Zie je nou dat daar heel veel, hè, misschien heb ik toevallig klanten die daar nog niet een enorme stap in hebben gemaakt. Maar zie je daar veel verandering en beweging in komen?
Ja, ik denk, kijk inderdaad naar waar gebruiken mensen hun communicatie. Ja, klinkt heel raar. Hè? Wat je zegt, ik heb voor Holland Casino's gewerkt. Ja, de croupiers en al die mensen die op de speelvloer staan. Ja, die hebben geen laptop bij zich.
Nee, die zitten niet achter een computer.
Het lijkt me ook heel vervelend als jij aan het spelen bent en een leuk avondje uit hebt en die lui gaan lekker op een computer zitten kijken. Ja, doei.
Ja.
Dus dat moet allemaal via hun mobiel. Ja, dan krijg je toch. Jongens, schakel op naar apps. Zorg dat ze in een app die berichten krijgen. Zorg dat die berichtjes ook kort zijn. Want je gaat niet heel lang kijken.
Nee.
En dat luisteren naar een podcast, dat doe je terwijl je op de bus wacht of in de auto zit. Dus je timing moment wordt anders. Dus je moet bepaalde dingen, je moet wat aankeilers hebben van jongens, dit is een hartstikke belangrijk ding.
Ja.
Wil je meer aan weten? Luister even naar die podcast, want dan zet...
Ja, of kijk het filmpje, kijk het vlogje van de CEO.
Ja.
Zie je hoe die erbij zit. Ja.
En dan krijg je er ook beelden bij.
Ja.
Dus je moet het is altijd die mixen, want het is niet anders dan met andere media. Zorg dat er één ding is waardoor het leuker is en dan gaan mensen het uiteindelijk wel op een ander moment terugkijken.
Maar zie je ook die verandering van, nou, laten we zeggen, meer centraal gestuurde communicatie naar veel meer iedereen op iedereen communicatie? Eigenlijk hoe we het gewend zijn privé?
Ik zie eigenlijk nu in de thuiswerksituatie zag ik juist weer dat we teruggingen naar top-down communicatie. Of veel meer gecentreerd. Mensen willen weer duidelijke boodschappen, niet te veel ruis graag. Dus dan is het fijn als er een baas of bazin, heet dat zo, het verhaal vertelt. En het verhaal deelt. Want die informele netwerken, die zijn weggevallen.
Ja.
En ze willen dus zeker in tijden van onduidelijkheid, zeker in het begin van de lockdown, willen ze weten waar zijn we aan toe? Hoe werkt dit? Hoe gaan we dit aanpakken? Wat verwachten jullie van mij? Geef mij duidelijkheid.
Ja.
En nu zijn we weer in een fase dat iedereen mee wil lullen. Dus dan, nu moeten we weer kantelen naar, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat er bottom-up dingen verzameld worden, dat je dat terug kan vinden, dat mensen hashtags gebruiken om het terug te vinden en dat het intranet een vernieuwingsslag meemaakt, waardoor het opeens een leuk sociaal platform wordt.
Ja, nou ja, ik ben een tijdje geleden bij bol.com geweest. Nou, is dat altijd weer een voorbeeld waarvan iedereen denkt, ja, er werken allemaal jonge techies en die zijn niet anders gewend. Maar daar hebben ze de Facebook, wat dat met je data doet is een tweede, maar daar hebben ze dat workspace van Facebook. Het ziet er gewoon uit als Facebook, maar dan intern. En als je ziet wat daar gebeurt, het is totaal niet meer te controleren of te reguleren overigens. He, want iedereen kan een groep starten. Je kan een berichtje schrijven. Je kan een filmpje. Iedereen kan dat doen. En iedereen kan dat publiceren. En toen dacht ik van ja, kijk, dit is volgens mij. Als je het vertrouwen hebt dat mensen geen rare dingen gaan doen. Mm-hmm. Dat moet je natuurlijk wel hebben. Maar dan is dit iets wat mensen gewoon snappen. Daar hoeven ze niet over na te denken. En je hoeft niet bij elkaar te zijn, fysiek.
Ja, maar die netwerken en die communities, dat ontstaat steeds en steeds meer. En wat je nu ziet, je moet echt community managers hebben. Ik denk dat veel interne communicatiespecialisten gaan community managers worden. Wat voor gesprekken vinden daar plaats? Welke groepen zijn er allemaal? Maar ook, je hebt van die kerkhoven, van groepen die ooit enthousiast begonnen zijn, die na 3 talks weggevallen zijn.
Ja.
Nou, die moet je ook meteen killen. Want anders gaan mensen zoeken en dan denken alweer iets wat het niet doet, weet je wel. Nou, als je 3 keer in een lege kroeg komt, dan ga ik thuis wel drinken. Dus er moet wel wat gebeuren op zo'n platform.
Oké, en dus als er wel ergens iets gebeurt, dan moet je ze misschien helpen door te zeggen, hey, ik zie dat jullie filmpjes aan het maken zijn. Zouden jullie dat misschien willen leren hoe je dat iets beter, sneller, kunnen we je helpen met het?
En in die zin het faciliteren. Ik denk dat je als communicatiemens gewoon moet helpen dat mensen andere mensen beter communiceren.
Maar het is best wel een stap.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Nou ja, ik ben het met je eens, maar als jij uit de tijdperk komt van het bedrijfsblad, waarvan er nog steeds heel veel zijn. En die volgens mij ook nog steeds hartstikke leuk en belangrijk kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk een hele andere manier. Want dat is allemaal er is over nagedacht. En dat is allemaal heel nauwkeurig en mooi gemaakt. En er zitten boodschappen wel in die we hebben bedacht. Enzovoort, enzovoort. Terwijl dit is chaos.
Ja, ja maar zinvolle chaos. Als je het hebt over binding, ons toverwoord voor vandaag. Dan geeft dat binding. Want je gaat met mensen het gesprek aan, de discussie aan. Of je gaat ze uitvoeteren, whatever. Of kennis delen. Over dat onderwerp in het bedrijf of in de organisatie waar jij relevant vindt.
Ja.
Met die mensen die jij leuk vindt.
Ja.
Maar er zit ook nog wel een dingetje bij hoor.
En daar gaan we dat straks over hebben.
Oké.
Maar eerst gaan we zo naar de column van Aukje Nauta. Dus die ga ik zo bellen en dan hoor je haar mooie column. En dan praten we verder met Huip Koeleman van Orange Otters.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Aukje Nauta, onze leuke, geweldige columnist, wiens boek bijna uitkomt, de spanningssensatie is te snijden. Zij is partner van Factor 5 en hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Workplace. Nee, context. Ik zat het op te typen en ik dacht, ik weet het uit mijn hoofd, maar ik ging ineens twijfelen over work context, is het toch? Ja,
helemaal goed. Ja.
Aan de Universiteit Leiden, niet geheel onbelangrijk. Aukje. Laten we maar eerst maar eens even alvast voorpret hebben voor je boek. Het is er bijna, hè?
Wat zeg je? Het is er bijna, ja. Als het goed is, dan verschijnt het. Ik houd het op 15 juli in mijn handen.
Oeh.
En de officiële lancering is waarschijnlijk 3 augustus. Maar ja, het komt er vet uit te zien met heel veel confetti en paars en alle kleuren van een regenboog. Dus ik heb er heel veel zin in dat het uitkomt.
Ja, onwijs gaaf. Nou, we hebben al afgesproken dat je daar bij mij gezellig in People Power een uur over komt kletsen. En dan komen we waarschijnlijk nog heel veel tijd tekort. En dan moet ik het nog een keer lezen natuurlijk, want ik heb versie 0.1 gelezen en niet de 1.0. Dus ik mag van de zomer heb ik wat te doen, zeg maar, in Italië.
Zeker weten.
Without further ado, is het tijd voor jouw column.
Ja, oké. En ik heb begrepen dat jullie vandaag praten over interne communicatie. Dat klopt toch, hè, Glenn?
Zeker, helemaal goed.
Ja, nou ja, niks is zo moeilijk om intern over te communiceren als over het onderwerp seksuele intimidatie op het werk. Ik gooi er maar even wat luchtigs in. En dat doe ik omdat seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer qua thematiek helaas nogal aan de orde van de dag is. Nou, vandaag bijvoorbeeld weer in het nieuws. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een onderzoek nagedaan. En de voorzitter van dat college, Adriana van Dooyenweert, die vertelde vanochtend op de radio dat in de afgelopen 10 jaar 16% van de Nederlandse werknemers met seksuele intimidatie te maken heeft gehad. Vrouwen 2 keer zo vaak als mannen. En ook blijkt uit het onderzoek dat er maar weinig slachtoffers van seksuele intimidatie melden wat hen is overkomen. Een minderheid van 37% doet dat. Nou, en vaak weten die slachtoffers nog precies welke kleren ze aan hadden toen het gebeurde. En volgens Van Dooyenweert wijst dat erop dat ze zich vaak schuldig voelen en zich schamen. Hè, om toch maar even het thema van mijn boek erin te gooien. Zo van, ja, heb ik die foute grap over mijn benen niet over mezelf afgeroepen? Nou, dat is één reden waarom mensen ervoor terugdeinzen om bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon toe te stappen of een melding te doen. Maar een andere reden zou zijn dat mensen vaak niet weten wat er gaat gebeuren zodra ze seksuele intimidatie melden. En daarover zijn veel misverstanden en die maken mensen huiverig. Net zoals dat een vertrouwenspersoon, zodra je iets meldt, onmiddellijk contact zal opnemen met de dader. Nou, dat hoeft helemaal niet. Hè? Een klare bepaalt namelijk vooral zelf wat er na een melding wel en niet gebeurt. Nou, vanwege al die misverstanden is interne communicatie in de vorm van voorlichting superbelangrijk. Al dus datzelfde college voor de rechten van de mens. En dus hebben ze een poster gemaakt en die kan iedereen downloaden. Nou, ik heb dat gedaan. En interessant om te melden. Er staat bijvoorbeeld dat je seksuele intimidatie kunt melden bij je leidinggevende, bij personeelszaken, vertrouwenspersoon, integriteitsbureau, bedrijfsarts, huisarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, OR of vakbond. Maar ook dat je een formele klacht kunt indienen bij je werkgever of een klachtencommissie van de werkgever. Er staat dat je allerlei ondersteuning kunt krijgen. Bijvoorbeeld van de vertrouwenspersoon van je werkgever, van het juridisch loket, het antidiscriminatiebureau, de vakbond of een advocaat arbeidsrecht. En zelfs staat er dat je naar de huisarts, psycholoog, slachtofferhulp, centrum seksueel geweld, rechter of de politie kunt gaan. Geweldig hoe deze informatie nu allemaal prachtig gebundeld staat op 1 overzichtelijke poster. En toch bekruipt me iets ongemakkelijks. Natuurlijk is het verschrikkelijk belangrijk om te weten wat je moet doen zodra je onheus bejegend bent door een collega, baas of klant. Maar ik ben bang dat onwetendheid niet de belangrijkste reden is waarom mensen niks doen. Adriana van Dooyenweert, die van het College van de Rechten van de Mens, die zegt zelf ook al, het is de schuld en de schaamte in combinatie met de angst of melden wel zin heeft. Misschien de boel wel erger maakt, waardoor mensen geen actie durven ondernemen. Als je mij vraagt, vermoed ik dat de sfeer die maakt dat ongewenst gedrag in de eerste plaats heeft kunnen plaatsvinden, er ook voor zorgt dat slachtoffers niks durven doen. En dus is er eigenlijk een heel ander soort communicatie nodig. Naast zo'n poster wil ik er meteen bij zeggen, een vorm van interne communicatie waar elk bedrijf vandaag nog mee zou moeten starten. En dat zijn kleinschalige, intervisieachtige groepsgesprekken waarin mensen op de werkvloer met elkaar bespreken wat ze eigenlijk vinden van hun eigen en elkaars dagelijks gedrag op de werkvloer. Of de sfeer eigenlijk wel veilig en vrolijk is. Of bepaalde grappen die ze onlangs maakten net wel of misschien net niet konden. En hoe ze de intuïtie kunnen ontwikkelen om aan te voelen welke humor wel en welke niet oké is. Want ja, laten we wel wezen, een werkvloer zonder humor voelt ook onveilig. En dan ook nog wat ze kunnen afspreken om te gaan doen zodra ze bij elkaar zien dat iemand over de schreef gaat. Zodat ze op die manier bouwen aan een open sfeer van je uitspreken en elkaar aanspreken. Waardoor je voorkomt dat er überhaupt seksueel wordt geïntimideerd. Als we zo toch eens de komende 10 jaar het percentage slachtoffers tot 0 zouden kunnen reduceren. Waardoor voorlichtingsposters over seksuele intimidatie in de toekomst niet eens meer nodig zijn.
Oh ja, okay, ja, een belangrijk onderwerp wat inderdaad speelt en waarvan je ook volgens mij, omdat je het er zo weinig over hebt, ook denkt van dat gebeurt toch niet meer of zo. Yeah. Maar ja, niets is minder waar.
Ja, klopt.
Ik moest wel bij jouw poster denken. Als dat allemaal wat jij opnoemde op die poster staat, dan is het of een hele grote poster die totaal onduidelijk is, of het is een heel klein lettertype. Maar,
Het is wel een beetje een klein lettertype. En dat is inderdaad ook wel mijn vrees. Er staan ook wel wat linkjes naar van alles en nog wat.
Oh, maar ja, dat klikt lastig, hè?
Weer mooi overzichtelijk weer.
Ja, maar het klikt lastig op een poster.
Ja, dat is waar. Ja.
Dankjewel, Aukje. Bijzonder leuk om je weer te spreken. Heel leuk om je straks ergens in augustus te spreken over je nieuwe boek. En natuurlijk het komende half jaar na de zomer weer als prachtige columnist. Dankjewel.
Graag gedaan.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Ja, vaak gaan we na een column gewoon door met waar we daarvoor mee bezig waren. In dit geval kan dat gewoon niet, voor mijn gevoel. En volgens mij ben jij ook niet, Huip. Nee. Ik zag je ook meeschrijven. Ja, het is natuurlijk Jeetje, Mina zegt, hoe communiceer je intern over dit soort heftige vraagstukken? Want dat is het gewoon. We weten dat het gebeurt. Maar hoe breng je dat nou weer onder de aandacht? Praat je daarover? Ja, je kan leuk die posters ophangen waar ook je het over had met al die informatie. Maar dat kan je natuurlijk niet gewoon zomaar doen. Daar hoort wat omheen, bij, op, tussen, onder.
Ja, nou als je kijkt naar die poster, dat is als het al gebeurd is.
Ja, dan ben je te laat.
En je wil dat het niet gebeurt.
Ja.
En daarom vond ik wat zij zei heel erg goed. Hè? Die intervisie of die gesprek over veiligheid, hè? Om dat woord maar te gebruiken. Dat is heel erg belangrijk om met elkaar een sfeer te creëren. Dat je je thuis voelt en veilig voelt op het werk. En seksuele intimidatie is natuurlijk een heel groot onderwerp. Maar het speelt voor hetzelfde, denk ik, voor de diversiteit en inclusie.
Ja.
Kunnen mensen zich thuis voelen? En een veilige sfeer creëren betekent dat je tegen peer pressure in moet gaan. Dat je grapjes die mensen onderling maken om bij de groep te horen, dat je dat kan doorbreken en dat je dat bespreekbaar kan maken.
Ja. En dan moet je sterk in je schoenen staan.
Ja, maar dan moet je dus ook een leiding hebben die zegt, dit vinden we belangrijk. We vinden dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de organisatie. Dus als je het hebt over...
Begint dat daar dan wel? Want dat leiderschap die zegt van, hey, maar dit is... Ik moet denken aan iemand, een leidinggevende die laatst sprak, die juist dit tegenkwam. Dus die werd leidinggevende van een club, van een afdeling. En wat hij daar tegenkwam was dat het nog bestaat. Hè, maar blote mevrouwen op de muur in de ruimtes waar ze werkten. WhatsApp groepen waar allerlei ranzigheid overheen ging. Waarvan hij zegt, hij voelde aan alles, dit kan niet. Maar daar was het normaalste zaak van de wereld, dat het gebeurde. Hè, met het gevolg dat er geen vrouw wilde werken natuurlijk, want Als je dat ziet, dan voel je je niet heel erg prettig. Ik zou me daar overigens ook totaal niet prettig bij voelen. Maar zeker niet als je vrouw bent. En hoe ga je daar dan tegenin?
Ja, nou ja, alleen al het feit dat je er zelf geschokt op reageert. Hè, de persoon die je aanhaalt. Dat is een begin om het gesprek aan te gaan. En dat, ja, je kan het meteen doen met de mensen die posters ophangen. Van jongens, dat kan toch echt niet. Ik zou ook eventjes checken, wat vinden andere collega's daarvan? Het zou maar zo kunnen zijn dat iedereen datzelfde shock effect had in het begin. En langzaam mee is gaan bewegen met, blijkbaar kan het hier wel, want het is heel onschuldig.
Ja.
Maar je moet met elkaar het lef hebben om te zeggen, dit is niet onschuldig, dit intimideert mensen, dit geeft mensen het gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn, dit geeft het gevoel van onveiligheid.
Ja.
En dat gesprek moet je aangaan. En ja, je hebt dus een directie nodig die zegt, dit willen wij niet. Je moet echt heel flauw, klassiek normeren.
Ja.
En daarna moet je het gesprek aangaan, want daarna, als de baas zegt, het mag niet, dan ben je er niet. Daarna, hoe komt het op groepsniveau voor dat wij blijkbaar dit allemaal toelaten.
Ja.
En dat moet je bijna, daarom vind ik het voorbeeld van Aukje mooi, intervisieachtige gesprekken met elkaar hebben. Met verschillende mensen en ook de spiegel voorhouden. Dat sommige mensen zich geïntimideerd voelen door die posters. Dat mensen zich niet thuis voelen. Dat sommige grapjes helemaal geen leuke grapjes zijn.
Nee.
En ik zie, ik durf het haast niet te maken, een link naar het EK toe. Wat nu voor ons voorbij is, geloof ik. Homo zijn in de voetbalwereld is bijvoorbeeld ook niet een populair onderwerp.
Nee.
Ik ben super, super, super blij dat nu bij het EK, ik zat gisteren te kijken, dat ze opeens de regenboogvlag door de reclamemakers in een stadion werden geshowt.
Fantastisch,
wat gebeurt hier?
Ik vond dat ook bij Volkswagen. Ja, wij mogen dat gewoon zeggen.
Volkswagen, bol.com, thuisbezorg.nl en ik doe nog iemand tekort. Ja. Zij hadden blijkbaar bijna een deal gesloten. Van dit willen wij niet.
Nee.
En dat is natuurlijk wel, dat zijn wel de Coca-Cola ook. Nee, Heineken, sorry. Dat zijn wel de sponsoren van dit festival. Er gebeurt iets.
Ja.
En daar word ik dan wel weer blij mee. Ja, nou hoop ik dat er nog de eerste mensen uit de kast komen en zich toch veilig voelen. Maar dat zijn nog 82 stappen verder, denk ik.
Ja.
Maar dus een teken geven, dit willen wij niet. Dat is een begin. En daarna met elkaar gesprekken gaan. Maar ook in het team, hè, wat voetbaltechnisch misschien niet zo goed was, maar die qua solidariteit met de LHBT-gemeenschap gezegd hebben, dit willen we niet. We gaan zo'n band dragen, een aanvoerdersband waar iedereen welkom is.
Ja, fantastisch.
Ja. Nou ja, dus dan maar
verliezen toch? Ja.
Nou ja, ja. Ik hoop niet dat daar een zakelijk verband tussen
is. Nee, maar ik bedoel, dan is dat verliezen, dat staat daar eigenlijk tot, en dan doen we het over anderhalf jaar wel weer een keer goed of zo.
Dat sowieso. Ja.
Ik hoor je dus eigenlijk zeggen, sommige binding is ook geen goede binding. Dus sommige rituelen, dingen die mensen doen om met elkaar te verbinden, zijn ook geen goede verbinding.
Nou, je moet met elkaar kijken. Je had het net over die bottom-up initiatieven. Hartstikke leuk. Dus allerlei groepen die ontstaan, dingen uitwisselen, er ontstaan nieuwe zaken. Waar wij tegenwoordig veel mee bezig zijn, is netwerkanalyse. Om te kijken, hoe ziet het informele netwerk eigenlijk uit?
Oh.
Want het is hartstikke leuk als mensen veel met elkaar praten en elkaar opzoeken en kennis delen. Maar wat je ook ziet is dat soms mensen buiten de groep vallen. En dan wordt het lullig.
Neem eens een voorbeeld. Hoe doe je dat dan?
Het is eigenlijk heel simpel de vraag stellen. Met wie praat jij veel? En als jij een vraag hebt over je werk, naar wie ga je dan toe?
Oké.
En we zitten natuurlijk wel allemaal met die privacyregels. Dus dat moeten mensen echt expliciet invullen. Maar dan kan je heel snel krijg je een soort kaart van naast de structuur. Wie lullen er echt met elkaar? En wie zijn de informele leiders? Hè? Wie zijn de Kim Kardashians in deze organisatie? Ja. En dat is natuurlijk super interessant. Maar ook, wie zijn er geïsoleerd geraakt? Wie staan er aan de zijkant? Wie mogen er eigenlijk bijna niet meedoen?
Ja.
En ik denk dat je als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebt van, ja, willen we dit wel met elkaar? Nee, we willen dat iedereen mee kan. Dus hoe zorg je dat die er weer bij komen? Dus ja, ik geloof in bottom-up. Ja, ik geloof in combinaties maken. Ik geloof in spontane netwerken. Maar ik vind ook dat wij hoeder moeten zijn van het netwerk. En mensen die er buiten dreigen te vallen, om welke reden dan ook, om te kijken, hey, hoe kunnen we die alsnog aanhaken, dat zij zich thuis voelen in deze club.
En gebruik je dat, die kennis dan ook over hoe het sociale netwerk eigenlijk in elkaar zit, zonder dat daar een toeltje voor moet zijn of zo, maar gewoon hoe praten mensen überhaupt met elkaar? Gebruik je dat dan ook bij je verandercommunicatie door te zeggen, oh, maar wacht eens even, we weten binnen deze club van 100 dat deze 6 mensen, die hebben eigenlijk contact met iedereen. Dus als we die, ik probeer dat zelf ook al wel eens een beetje in bijeenkomsten. Dat als je dingen voor elkaar wil krijgen, dan zeg ik, nou ja, weet je, wie zijn er nou eigenlijk, wie staan er positief in de wedstrijd? En wie vindt het eigenlijk wel een goed idee waar ook een kant op bewegen? Wie niet? En wie zijn er neutraal? Maar ook wie zijn de spokespersons? Wie zijn de go-to mensen? En als je dan op een slimme manier mensen bij elkaar zet, dan gaan dingen ineens veel makkelijker dan dat je maar gewoon eerlijk en random en denkt, ja, het komt wel goed. En dan, want dan komt het niet goed.
Ja, ja, helemaal eens. Kijk, idealiter zou je zeggen dat leidinggevenden daar een rol in spelen. En dat doen ze ook vaak wel. Dus je moet je sowieso service hebben. Want als je die niet helpt goed te communiceren, ja, waarom heb je die mensen dan leidinggevende gemaakt? Maar oké, dat is heel praktisch. Maar het informele circuit is super belangrijk. Hè? Soms kan je 100 mensen bereiken met 4, 5 key players in het verhaal. De mensen die echt, waar mensen naartoe lopen om iets te vragen. Wat vind jij er nou eigenlijk van?
Ja, de interne influencer. Terwijl ik dat zeg, begin ik al een vieze smaak in mijn mond te krijgen. Okay, dus laten we dat niet gebruiken.
Ander woord ervoor. Maar noem het ambassadeurs. Wat je wel merkt, ik heb veel meegemaakt dat mensen zeggen, ah, we hebben ambassadeurs aangesteld. En dat zijn mensen die zichzelf aangemeld hebben. Dat zijn hele lieve mensen. Ja. Maar helaas zijn dat niet altijd de mensen die echt die...
En waarom zijn dat niet de goede mensen? Want dit is vaak wat... Ik hoor dat ook vaak, dat gebeurt. Hè? Dat zeg je, ja, nee, we hebben gevraagd en deze zijn enthousiast. Dus die hebben we genomen.
Er zijn twee dingen. A, mensen die zich aanmelden, die zijn soms... die hebben een bepaalde positie en die zitten al dichter bij de mensen die het beleid bepalen. Terwijl ik soms juist mensen nodig heb die ergens anders in de organisatie zitten.
Ja.
Dat is één. Het tweede, de mensen die zich aanmelden als vrijwilliger voor bijvoorbeeld digitalisering. Die zijn al handig digitaal.
Ja.
Dus die kunnen zich soms niet verplaatsen in de leek die niet zo digitaal is.
En die worden misschien ook niet geloofd. Dat ze denken, drankje de koek. Ja. Die loopt de hele dag met allemaal gadgets rond.
Ja, dus je moet iemand zoeken. En zo, als je het hebt over kopgroep en peloton. Die lui die kopgroep, die hebben soms een ander DNA dan de mensen in het peloton. En die lui die graag voorop willen lopen, die vinden het leuk om te experimenteren. En die hebben lak aan de regels van de organisatie. En dat boeit ze niet zo. Hè. Die willen iets uitproberen als de directeur. Nou, wat die vindt, boeit niet. Wij vinden dit leuk, we gaan hiervoor. Nou, hartstikke goede eigenschappen. Maar ik noem het even, de normale mensen die hun moeten volgen uiteindelijk. Die hebben zoiets van, ja, is dat goedgekeurd? Is het wel geregeld beleid? Ja, ik ga een beetje proefkonijn zijn. Daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je wel? Dus die hebben een andere mindset dan die voorlopers. Dus ik heb liever mensen die geloofwaardig zijn voor de groep. En dan helpt zo'n netwerkanalyse om scherp te krijgen wie zijn die centrale spelers.
Dat is ook een mooie tip, denk ik, voor onze luisteraars. Als je met een verandering bezig bent of zo, om gewoon eens een keer zo'n lijstje te maken. Of sterker nog, om het te visualiseren. Dat is nog leuker, een soort mindmap. Je zegt, ja, weet je, wie zit er nou in het hart van die... wat zijn de hittepunten van die communicatie? Ja. Waar ga je nou naartoe?
Dat kan. Met extern kan je het ook met social media. Maar intern kan je dat ook heel goed.
Ja.
Zeker als je een leuk intranet hebt. Hè. Als je een beetje sociaal intranet hebt, kan je heel gauw die punten vinden.
Ja.
En het is ook interessant. Hoe framen die mensen het verhaal? Hè? Dus hoe gaan zij praten over... Bijvoorbeeld hybride werken, hè, waar we naartoe gaan. Waar hebben ze het dan over? Is dat ik ga 2 dagen in de week thuis werken? Of noemen zij hybride werken van, oh, we hebben echt samenwerkingsdagen op het werk en voor de rest werken we thuis. Of is hybride werken, we hebben hubs ergens in de regio, zodat ik niet meer helemaal naar kantoor hoef. Dus ook hun vertaling van een begrip is heel interessant om te weten. Want als je door wil gaan met communicatie, moet je weten welke woorden zij gebruiken en hoe zij het interpreteren.
Ja.
En daar zijn die, ja, tussenpauze is een verkeerd woord, hè, maar die ambassadeurs, namelijk de positieve ambassadeurs, ja, toch die influencers, denk ik. En zijn daar heel belangrijk voor om te weten hoe praten zij erover, wat vinden zij ervan en hoe kan je daarop aanhaken.
Ja. Heb je daar, is het een theorie? Heeft iemand dit bedacht?
Een heel oud boekje, Gladwell, Tipping Point. Daar zitten die mavens, die, dan moet ik even nadenken, nou, die drie termen die hij heeft, die zitten daar al in.
Ja, Malcolm Gladwell, Tipping Point heet
tipping
het,
point,
he? Ja. Dus hoe krijg je een systeem veranderd?
Ja, dat is ontzettend leuk beschreven. Ik vind het nog steeds voor iedereen die communicatie niet kent, maar een leuk boek over communicatie wil schrijven, lees dat boek, dat is na 30 jaar nog steeds relevant.
Ja.
En wij gebruiken het nu intern. Als je het hebt over informele netwerken, daar staat alles in.
Mooi. Nou, dat is al een mooie tip. Dan wil ik nog één. Want ik wil altijd dat mensen wat gaan doen. Als niet tijdens dat ze de podcast luisteren, maar de dag erna of zo. De week erna. Nou, liefst de dag erna. Wat zou je ze in het kader van die binding, dat hybride werken, dat weer naar het werk gaan. Hè? Dat hoor je mensen zeggen. We mogen weer naar het werk. Ik denk, nou, volgens mij ben je de hele tijd toch aan het werk geweest. Maar ik snap wat ze bedoelen. Wat zou je ze nou als tip willen geven?
Wat ik als tip zou geven. We zijn heel vaak individueel aan het vragen. Wat wil jij? En een enquête aan doen. Maar vraag aan de teams wat zij willen. Hoe wil een team samenwerken? Wat ziet een team als hun toegevoegde waarde? En hoe heeft kantoor een rol in die toegevoegde waarde? Dus want anders als iedereen individueel bevraagt. Wat ik wil maandag en woensdag. Nee, ik wil alleen dinsdag. Ik bedoel, dat boeit niet. Dan heb je zo meteen een team met een uitslag. Waar iedereen zich al met de hak in het zand heeft gezet. Maar geef teams die opdracht. Hé jongens, laten we eens met elkaar gaan praten. Hoe willen wij weer naar kantoor gaan? En een tip daarbij is.
En dan gaan ze vanzelf met elkaar praten.
Nou, dat is al één ding. Maar ook met elkaar komen ze eerder tot consensus dan als er boven iets wordt verzonnen. Of als we op individu niveau beginnen. En ik zou in ieder geval tip meegeven. Probeer in ieder geval één keer in de maand elkaar te zien. Wat je ook verzint. Zorg dat je elkaar één keer in de maand ziet, ruikt, proeft. Mag geloof ik niet.
Nee.
In de kolom is dat niet zo. Attent, denk ik. Maar gewoon elkaar echt meemaakt, zodat je ook kou uit de lucht kan nemen, even bij kan praten. Maar die dingen die niet in een WhatsApp kunnen, die niet in een platform kunnen, die niet op internet kunnen, die kan je wel even bijpraten met een bak koffie als je elkaar ziet.
Ja, en dan moet je dus niet weer allemaal meetings gaan doen, maar dan moet je...
Nee, dat is echt gewoon...
Je moet bij elkaar zijn eigenlijk.
Bij elkaar zijn en praten, hoe gaat het met elkaar?
Ja, heel veel pauzes eigenlijk.
Over het vak, ouwehoeren, rondlopen, veel wandelen... Maar dat is altijd, je kan ook digitaal wandelen, noem ik dat altijd. Ga wandelen, dan heb je een ander gesprek dan als je weer aan zo'n tafel zit.
Ja, wat ik laatst heb gedaan, ik vond dat wel erg goed werken. Maar dat dingen die niet goed werken, die vertel ik nooit. Die vertel ik nooit, maar die vergeet ik ook altijd.
Heel simpel.
Maar toen had ik had een leiderschapsteam, een directie. En die moesten elkaar ook wat beter leren kennen. Ik heb gewoon heel simpel kaartjes gemaakt. En goede vragen gegoogeld en bedacht. Waar je echt wel even iets meer van mensen te weten komt. En die leg je op een stapeltje en die schud je door elkaar. En dan is het gewoon met een groepje van 5, 6. Meer moet het ook niet zijn, want dan moet je te lang wachten. En dan pakken gewoon een kaartje. En die moeten een antwoord geven op een kaart die ze random trekken.
Ja.
Super simpel. En er kwamen hartstikke leuke verhalen uit. Ook maar hopen dat mensen bij het koffieapparaat wat leuks doen. Dat kun je ook... structureren zodat er echt een leuk gesprek komt.
Ja.
En daar moet je volgens mij ook niet te bang voor zijn om dat soort dingen te doen. Dus niet die leiden tot we gaan nu weer nadenken over iets, weet ik veel, de toekomst of over hoe we beter kunnen werken. Nee, gewoon zorg dat mensen meer erachter komen. Wie ben je nou eigenlijk? Dat vind ik. Ik vond dat echt. Ik had een beetje als introductie bedacht, maar het was zo leuk dat ik bijna de hele sessie tot heb gedaan.
Ze hebben elkaar wel leren kennen als ik het zo hoor.
Ja, zeker.
Ja, super.
Ja. Mooi. We zijn al lang niet klaar, maar de tijd is al voorbij. Dus die combinatie die hebben we zo'n beetje elk uur. Dank je zeer, Huip Koeleman van Orange Otters. Bijzonder leuk dat je er was. Wij hebben nog 4 afleveringen voor de zomer. En wat ik je alvast mee wil geven, is dat ik het leuk zou vinden om met luisteraars te praten over wat vind je nou eigenlijk van dit programma? Ja, dat is een beetje een logische vraag, maar ja, jullie luisteren allemaal terwijl je wat anders aan het doen bent. Dus dan heb je ook geen tijd om te appen of weet ik wat allemaal. Dat snap ik allemaal. Maar ik wil eigenlijk een soort clubje hebben die ik een keer bij elkaar wil halen en die gewoon gaan kletsen over ja, waar luister je naar? Wat vind je leuk? Is het te lang? Is het te kort? Welke onderwerpen moeten er komen? Mensen te weinig weinig terug, te vaak terug? Wil je huip nog 34 keer horen? Nou, dat soort dingen. Als je dit hoort en denkt, ja, goh, dat lijkt me wel leuk. info@people-power.nl. Ingewikkeld is het niet. En anders vind je ons wel op de website allerlei manieren om het contacten. En misschien heb je mijn 06-nummer wel. Dan kun je me gewoon een appje sturen. Nou, dat ga ik dan een paar weken ga ik dat vertellen. En als niemand reageert, dan ben ik wel verdrietig. Maar dan weet ik dat het een slecht idee was. Dankjewel voor het luisteren naar People Power.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.